Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Easy FM tegen innovatie met Ronald ter Voort. Easy
FM. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald ter Voort en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Merel Philippard, oprichter van Makers, over het disrupten van de keukenbranche, helpen versnellen van de energietransitie en de ambities in retail. En Imke Heren, eigenaar van Organizers, over het slimmer en efficiënter laten werken van je organisatie, je dromen najagen en hands-on innoveren. Welkom dames in de studio.
Goedemorgen.
Ja, fijn Thanks. Dat jullie er zijn. Oh. Dus het klinkt ook alweer heel leuk, hè? Het is hands-on innoveren.
Ja, zeker.
Dat is eigenlijk een beetje streetwise erin gaan.
Ja, gewoon daadkracht. Gewoon niet lullen, maar poetsen, om het even plat te zeggen.
Oké, okay,
ja.
Nou, we kunnen het programma ook maken voor Rotterdam dan, hè, zullen we zeggen. Maar fijn dat jullie er zijn. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Merel.
Nou, in mijn branche, keukenbranche, productenbranche, wat je hebt gezien tijdens corona is die enorme afhankelijkheid van China. In heel veel producten die of onderdelen die weer in die producten zitten. En daarmee ook de vraag van, moeten we die afhankelijkheid wel hebben? Moeten we het niet weer terug naar Europa halen? En dan kom je bij het volgende. Ja, maar China heeft de afgelopen jaren zoveel ontwikkeld en geïnnoveerd. En het is eigenlijk zoveel dingen zijn zo goed. Het is niet meer, het is helemaal kut, komt uit China, opladen doet het niet. Het is gewoon heel goed. Dus het is best wel heel moeilijk om dat nu weer terug naar Europa te gaan halen. En ik denk dat corona dat wel heel zichtbaar heeft gemaakt, die afhankelijkheid.
Want we komen straks natuurlijk op wat jullie doen, hè, in het keukensegment, zal ik maar zeggen. Maar jullie laten het wel maken in Europa dan?
Ja, we laten het maken in Europa. Maar ons product, ik kan nog niet zeggen wat het is, ja. Die bestaat heel veel onderdelen. En sommige onderdelen die komen uit China. Die worden alleen maar daar gemaakt.
Maar het is inderdaad, hè, maar dat was natuurlijk ook die hele supply chain, al was het dat. Maar wat je zegt, de kwaliteit van spullen neemt wel ontzettend toe. Maar ja, goed, dat hebben we toch ook oogluikend toestaan. Dus ja, het is ook een beetje op je eigen blaren zitten, toch?
Ja, precies. En het is niet zo makkelijk op te lossen. Want er zit zoveel tijd nu in die ontwikkeling en innovatie. En tijd haal je niet zomaar in als Europa zijnde. Dus het is echt, ja, we hebben een chip. Maar het is op heel veel vlakken toch... gaat lastig worden.
Klopt. Men probeert het om te buigen. Wat zou jij willen zeggen qua opgevallen in tech en innovatie?
Nou, wat mij de afgelopen jaren opvalt is dat met name ook door corona dat mensen andere dingen zijn gaan doen. Dingen op een andere manier zijn moeten gaan doen door thuiswerken, et cetera. Dat ik zie dat het steeds meer schort in samenwerking. Vooral binnen organisaties ook. Dat ieder steeds meer op zijn eiland zit. Want je werkt vanuit huis, dus je doet het op je eigen manier. Je doet het op je eigen tijden vaak. Mensen zijn flexibeler geworden. Maar daardoor wordt de aansluiting in organisaties wordt steeds minder, zie ik. Met als gevolg dat je als klant daar steeds meer last van hebt. Dat je van het kastje naar de muur, wat jaren geleden redelijk weer op de rit was, dat het niet meer gebeurde, dat dat weer een beetje terugkomt. Dat je wordt afgescheept. Of dat er bepaalde bedrijven zijn die... bepaalde branches, dat die zo hard gegroeid zijn de afgelopen jaren, dat het stukje klantgerichtheid en de service aan de klanten, maar ook aan de medewerkers, dat die echt gewoon de kwaliteit naar beneden gaat. En dat vind ik heel schrijnend, want ik ben heel erg van de samenwerking en de verbinding. En het werk moet vooral leuk zijn en een doel dienen. Maar je ziet nu dat het piept en kraakt en heel veel, met name grotere organisaties, niet zo wendbaar en flexibel zijn.
Ja, wat grappig. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit na te denken of ik dat ook zo ervaar. Maar het kastje naar de... Dus het wordt eigenlijk een beetje bureaucratischer eigenlijk.
Of de bedrijven die al wat bureaucratischer waren, met name non-profit instellingen, die gaan niet mee. Dus die blijven, die kunnen heel moeilijk schakelen in zo'n situatie als corona. En die komen er nu achter dat ze eigenlijk 20 jaar lang hebben stilgestaan en nu iets moeten gaan doen, maar lopen eigenlijk achter de massa aan en hebben niet de snelheid om daarin mee te gaan. Dus de gap tussen de bedrijven die innoveren en zeg maar de oudere organisatie, die wordt steeds groter. En dat zijn met name non-profit instellingen waar we allemaal mee te maken hebben. Dus dat vind ik best wel een zorg, ja.
Ja, dat is dat jou ook opgevallen, Merel, in jouw werk? Of,
Nee, maar ik zit te denken als consument, wat mij is opgevallen sinds corona en met service, waar je het net over had, dat vrijwel elk bandje begint: de wachttijd is langer dan dat u van ons gewend bent.
Ja, die is...
Maar die is blijven hangen. Ja. Hoezo, zeg maar. Ja. En ik denk, En ook tijdens corona was omdat een deel van onze medewerkers thuis werkt of zo. En ik snap het eigenlijk ook niet zo goed waarom je telefoon gaat die dan langzamer over. Of,
ja. Maar dat is toch een kwalijke zaak, hè? Want wat jij net zegt, dat heb ik dus ook. En dan het langer dan van u van ons gewend bent, denk ik. Ik bel voor de eerste keer.
Ja, precies.
Weet je, wat ben ik geweest, weet je wel? Maar goed,
dus mensen bellen vaker. Dus gaat vaak dingen kapot.
Nee, maar dat is, het is wel een excuus om het toch in één keer allemaal anders te doen. Weet je, dat is toch een soort besparingsmodus, heb ik het idee. Mm-hmm. Maar goed, even bij jou inderdaad, Imke. Jij bent eigenaar, wat ik al even zei, van Organizers. Een bedrijf dat organisaties slimmer en efficiënter laat werken.
Ja.
Nou, dat klinkt natuurlijk als een soort van toverstaf. En dat gaan we doen. Maar waar hebben we het dan feitelijk over?
Feitelijk waar ik me mee bezig hou, is om de back-office van organisaties gewoon slimmer in te richten. Met name in non-profit organisaties werken momenteel. En daar zie je dat, wat ik net al zei, dat er heel veel achterstallig onderhoud is. En dat bijvoorbeeld nog heel veel dingen op papier gewoon gedaan worden. Ingewikkelde procuratieregelingen. Dus wie moet er allemaal toestemming geven om een bepaalde wijziging door te voeren. Met als gevolg dat die processen heel lang duren. En zeker als je bijvoorbeeld nieuwe medewerkers aan wil nemen, dan moet je die snel gewoon in dienst hebben. Dus je moet eigenlijk binnen 1-2 dagen moet je een arbeidsovereenkomst hebben. Ja, ik zit in een organisatie, dat duurt soms wel 3-4 weken. Ja, dan ben je mensen kwijt.
Maar heb je het dan over de zorg? Of heb
in
het
dit
over
geval
gemeentes,
is het een zorginstelling, maar ook bij gemeenten zie je dat terug. Maar ook bij andere non-profit organisaties in Almere bijvoorbeeld zie je dat ook. Dat gewoon daar zo hard gewerkt wordt in het primaire proces. En met name in de zorg zie je dat. We moeten alle hands aan dek hebben om die zorg te kunnen blijven verlenen. Maar aan de achterkant moet dat ook allemaal verwerkt worden. De administratieve kant, zeg maar. En als je als organisatie daar dus 20 jaar lang niet in mee bent gegaan, dan loop je daar nu tegenaan. Omdat je snel moet kunnen schakelen. En dat kan niet. Dus ik help organisaties met het digitaliseren. Maar ook gewoon kritisch te kijken. Waarom doe je wat je doet? Er zitten mensen die zitten daar al 15 jaar. Die denken daar niet meer over na. Die doen het gewoon omdat ze het al 15 jaar doen. Maar moet je bepaalde dingen wel doen? Bijvoorbeeld in de zorg heb je de vergewisplicht. Dus je moet controleren of iemand niet in het verleden dingen heeft gedaan waardoor hij nu eigenlijk geen zorg mag verlenen. Nou, dat kan op een aantal verschillende manieren. Ja, als je ze allemaal doet, kost dat heel veel tijd. Maar je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar er is niemand die daar dan over nadenkt. Dus heel erg kritisch kijken, waarom doe je wat je doet in je werk? Maar ook, wat is mijn bijdrage aan het doel van de organisatie? Want dat merk ik ook dat mensen vaak missen. Van ja, nee, ik moet gewoon administratie doen. Nee, jij zorgt ervoor dat die mensen snel in dienst kunnen. Zodat uiteindelijk die patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Met mensen die fijn zijn, die bij de organisatie passen.
En maar waar begin jij dan? Hè? Want ik neem aan dat jij gebeld wordt of gevraagd wordt.
Ja.
Maar ga je dan, hè? Want als jij dat zo vertelt, dan denk ik, ja goed, Windows 7 is ook al uitgefaseerd. Maar die draait ook in heel veel instellingen nog, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar waar begin je dan? Is dat dan een gesprek of ga je gewoon eerst inventariseren wat er qua menskracht en qua tech allemaal aanwezig is?
Vaak begin ik gewoon inderdaad met een inventarisatie, gesprekken met mensen om te kijken van oké, waar staat de organisatie nu? De vraag komt vaak van een manager of van een bestuurder, directeur die de ambitie heeft om te groeien, zich door te ontwikkelen, maar niet weet van hoe staan we er nu operationeel gezien voor? Dus ik ga inventariseren en kijk dan wat is nou de gap tussen de ambitie van de organisatie en waar we staan en maak dan een plan van aanpak en ga dat dan ook uitvoeren, waarbij ik niet alles zelf doe, maar wel gewoon zorg dat iedereen achter de kont aangejaagd wordt en of een schop onder de kont krijgt als het nodig is en dat dingen echt wel gebeuren. En soms is dat ook gewoon keuzes maken waar heel veel mensen het niet mee eens zijn, dus weerstand. Maar ja, zonder weerstand, zonder vrijwillige glans.
Dus, maar jij huurt dus gewoon ook andere mensen in die kwaliteit hebben. Stel je voor dat het over een keuken iets gaat, dan zou je bijvoorbeeld een Merel inhuren.
Ja. Ik werk ook samen met andere leveranciers die ik eventueel in zou kunnen vliegen op het moment dat nodig is. Ja.
En waarom vragen ze jou en niet bijvoorbeeld een ander? Want voor mij zijn er qua consultancy of hoe je het ook wil noemen, er zijn heel veel partijen die natuurlijk op dit springen. Hè? Noem het de digitale transformatie of give it a name.
Vaak via netwerken, dus het is ook gewoon ze weten dat ik goed werk lever. Maar het is ook, ik denk dat ik daarin, ik ben heel praktisch en operationeel en daadkrachtig. Dus plus ik werk heel snel, dus het werk wat ik in 36 uur doe, daar doet een ander 2 weken over. Maar het is vooral die daadkracht en een stukje lef, denk ik ook. En ik mis dat soms wel, dus ik hou ook van dat Merel hier nu bij zit. Ik denk, oh tof, die heeft ook gewoon iets heel gaafs neergezet. En het stukje durven kiezen, dat wil ik eigenlijk in heel mijn leven, komt dat terug. En ik denk dat de organisaties dat wel heel fijn vinden, dat er een externe is die gewoon knopen doorhakt. Daar waar anderen al jarenlang in cirkels rondlopen. Ja.
En je moet ook een beetje een dikke huid hebben van wat je zegt.
Zeker.
Bedoel, je komt ook om de boel even op te frissen. Dus, want Merel, jij hebt natuurlijk een start-up. Hè? Heb jij ook dit soort dingen, ken jij dat vanuit bedrijven, zal ik maar zeggen? Dat je ergens werkt en denkt, jongens, kan het even anders?
Ja, Zeker.
Ja, maar daarom ben je ook waarschijnlijk voor jezelf gaan ondernemen.
Ja. Ja, waar ik dat bijvoorbeeld heel erg heb gemerkt is... Ik zal maar zeggen, ik ben van makers ontwikkelen inductiekookplaten. Hele mooie inductiekookplaten. En op een gegeven moment had ik dat bedacht. Het kan toch veel mooier, ze zijn zwart. Waarom niet kleur voor je aanrecht of een mooie structuur? En toen dacht ik, nou, het zal bedacht zijn. Nou, dat was het niet. Volgende stap was, oké, dan ga ik het op de markt brengen. Ik kan op twee manieren. Dat kan met de bestaande keukenmerk. Huur me in, een commissiebasis. Nou, komen we wel uit. Of ik ga het zelf doen. Ik dacht, nou, ik hoef zelf geen inductieplaat te gaan maken. Ik klop wel aan bij bestaande partijen. En dat ging zo traag. Dus er werd zoveel koffie gedronken en dingen semi-concreet gemaakt. Ik werd daar helemaal gek van.
Maar is het dan tactisch, zeg maar, dat ze dan denken van... wacht even, iemand gaat hier iets doen wat best wel disruptief is. Hè? Design kookplaat hebben jullie natuurlijk. Of inductieplaten moet je natuurlijk zeggen. Ja. Kookplaten, goed. Maar is dat dan ook dat men denkt van... nou, wacht even, ja, dat moeten we een beetje het lijntje houden... maar er moet niet te veel gebeuren?
Nou, ik ben tamelijk naïef. Dus dat zou kunnen dat ik dat dan niet doorhaal.
Je hebt er geen analyse op gemaakt achteraf. Ja.
Nee. Het was altijd. Het moet door allemaal lagen heen.
Ja. Oh, ja.
Ik denk dat het meer daarin zit. En dan uiteindelijk moet de grote baas zeggen ja. De grote baas is uiteindelijk de grote investeerder.
Ja.
Dus dat is gewoon complex bij grote organisaties. En ik weet niet in hoeverre dat tijdgeest is. Dat is altijd wel zo geweest. Ik denk wel... dat mensen angstiger zijn of wat ik zelf merk... echt de verantwoordelijkheid nemen van... ja, is goed, we gaan naar links. Of we gaan het doen en ik ga er gewoon achter staan. En als de baas zegt, wat heb je nou weer gedaan? Dan pak ik die. Men wacht liever totdat ergens wordt gezegd, het is goed.
Terwijl er het juist qua jobhoppen vandaag de dag... Ik bedoel, je kan ontslag nemen en er staan heel veel mensen in de rij om je aan te nemen. Al was het maar dat ze zo desperaat zijn, kom maar langs.
Waarom gaan mensen jobhoppen? Is dat ook niet omdat ze na 2 jaar ze kunnen verveeld zijn? Maar het kan ook zijn van, ik krijg hier niet meer zin. En,
nee,
of kan het op mijn manier? Ja, precies.
Maar dat vind ik altijd... Ook, ik heb altijd gezegd tegen mensen, ik vind het juist goed. Weet je, er zat iemand 5 jaar ergens en ik hoop, weet je wat? Ik zei, misschien moet je lekker iets anders gaan doen. Ik ga over 2 jaar ook wat anders doen. Oh ja, weet je dat nu al? Ik zei, ja. Weet je moet jezelf wel blijven triggeren. Hè? Voordat je het weet ben je meubilair. En meubilair beweegt niet.
Maar je kan jezelf ook triggeren in een organisatie. Ja, ik denk als je vastgeroest zit 30 jaar, dan is dat niet goed. Maar als je 30 jaar heel veel lol hebt bij een groot bedrijf waar je werkt. En iedereen is anders. Dus iedereen haalt energie ook andere dingen.
Ja, sommige mensen vinden het juist heel fijn om vastgeroest te zitten. Ja. Want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Dus het hangt inderdaad van de persoon af wie je bent. Alleen als organisatie is dat best wel lastig als je vooruit wil en door wil ontwikkelen van... Maar dan heb je niet altijd wat vastgeroeste mensen.
Nee.
Wat is jouw vraag aan...
Wat ik nog als vraag had. Wat je zei, dingen gaan zo ontzettend langzaam soms... in een aantal type organisaties. En je brengt ook versnelling.
Mm-hmm.
Versnelling kan soms ook zorgvuldigheid in de weg zitten. Dus hoe zorg je nou dat je versnelt... maar niet minder zorgvuldig wordt in processen?
Door aan de voorkant hele duidelijke afspraken te maken. Wat vinden wij belangrijk? Wat moet de uitkomst zijn in ieder geval? En op basis daarvan te gaan kijken van oké, hoe richten we dan de processen in met eventueel checks tussendoor? Dus je kan aan de voorkant hele duidelijke afspraken maken van wat zijn nou de voorwaarden? Waar moeten we aan voldoen? Om wel die versnelling te kunnen realiseren. En vaak is het wel zo, je gaat snel van start... en dan loop je toch weer tegen allerlei dingen aan... dat je denkt, die hadden we niet voorzien. Het moet toch anders. Nou ja, dan doe je weer een paar stappen terug... en dan ga je weer een paar... Nou ja, dat herken je waarschijnlijk wel. Dan ga je weer 6 stappen vooruit en weer 4 terug. Dus het is continu ook... je kunt aan de voorkant heel veel dingen afdekken... maar er komen ook gewoon lijken uit de kast, is mijn ervaring. Waar van tevoren niemand het over heeft gehad... of durven hebben of willen hebben. Zo van, dat zien we wel. Maar dan is het de kunst om wel door te blijven gaan.
Maar hoe kom je aan al die kennis? Want uiteindelijk, er zijn partijen zoals Ernst & Young, weet ik veel wat, die gebruiken allemaal methodieken. Heb jij zoiets van, ik heb ook een methodiek? Of is dat ook weer, als je het hebt over hands-on aanpak, het is ervaring en je gaat gewoon elke keer aanpassen?
Ja, het is 20 jaar ervaring, analytisch vermogen. En ik ben heel organisatiesensitief, dus ik kan heel snel voel ik dingen aan. En dat gaat eigenlijk altijd vanzelf. En ik ben ook iemand die van nature gewoon dat opzoekt. Ik heb in salesfuncties gezeten. En uiteindelijk was ik een salesysteem aan het implementeren. Omdat ik erachter kwam dat ik mijn offertes nergens kwijt kon. En alleen maar in mijn mailbox zaten. En ik ze nergens op kon slaan. Dus het zit ook echt in het aard van het beestje. Het is ook echt mijn missie om gewoon die wereld wat minder complex te maken. En gewoon... het werken weer leuk te maken. En niet van, we moeten weer dat logge proces in. Of ik loop weer tegen een keukenleverancier aan... die zijn spullen niet op tijd levert, de afspraken die nakomt. En Weet je, we maken het elkaar soms zo nodeloos ingewikkeld. En ja. Het is echt mijn ambitie om dat gewoon.
Maar wat net Vermeerel stelde qua China-afhankelijkheid, ja, is een lang tijdslijntje. Maar broer, als je het hebt over mensen in de zorg of bij een gemeente die al jarenlang hetzelfde doen, en dan komt Imke aan.
Ja.
Dat is heel mooi en je zult helemaal gelijk hebben. Maar hoe lang duurt dat dan wel niet voordat daar een soort van wave of beweging, tractie gaat ontstaan?
Ja, dat hangt van de mensen af, denk ik ook.
Maar ben, zit je lang in dat soort trajecten eigenlijk dan?
Ik wil zelf maximaal 2 jaar. Dus dan is het ook al. Ja, dat is ook eigenlijk 1,5. Het hangt een beetje van de grootte van de organisatie af. Hè. In een kleine organisatie kan je in 1,5 jaar snel dingen gedaan krijgen. Maar als je een organisatie hebt van 3000 mensen, ja, dan moeten aardig wat mensen in beweging komen voordat je een resultaat ziet. Dus. Maar ik merk wel dat juist als je uitlegt waarom het belangrijk is en wanneer je hun laat ervaren dat het werk daardoor ook echt leuker wordt, dat dat echt wel een stuk draagvlak geeft. En er zijn ook mensen die zeggen gewoon, ja, maar in zo'n organisatie wil ik nu niet werken. Ja, dat is dan de consequentie. En dat zijn er echt niet veel, maar er zijn er altijd een paar die zoiets hebben, ik wil toch iets anders gaan doen nu deze koers opgaat. En dat is ook oké. Dat is ook gezond. Ja. Weet je? Dus...
Maar zit jij nou vooral dan in dat soort contraien wat je schetst? Of zeg je, nou, ik zou het ook heel leuk vinden om bij scale-ups. Hè? Want uiteindelijk is groeipijnen zijn er overal.
Nou, die vraag krijg ik steeds meer van bedrijven die inderdaad start-up begonnen zijn, dan naar een scale-up gaan. Opeens moeten ze na gaan denken over processen, mensen aannemen en hoe werkt dat dan? En dus dat is ook iets wat ik, die vraag krijg ik wel steeds vaker. Ja.
Hoe ben je nou opgekomen überhaupt? Nee, want het is eigenlijk echt van wat je zegt, zit in het beestje. Hè? Ja. Eigenlijk ben je een soort van iemand die binnenkomt en zegt, wacht, ik zie dat anders kan. Laat me even dat aanpakken. Maar waar komt dat weer vandaan?
Ik heb arbeid- en organisatiepsychologie gestudeerd. Toen ben ik bij een trainingsbureau gaan werken als consultant. En uiteindelijk voor mezelf begonnen als trainer, coach, vond ik heel leuk. En toen dacht ik, ik wil vrijwilligerswerk doen en een andere taal leren. Toen ben ik naar Ecuador vertrokken voor 3 maanden. Uiteindelijk kwam ik 6 jaar later met een baby van 8 maanden terug naar Nederland. Dus dat heeft iets langer geduurd. En heb mijn leven in Nederland echt van scratch af aan weer op moeten bouwen. Ik had echt 3 koffers, een baby, een buggy en €2000 op mijn spaarrekening. En dat was het. Ik was 31 en mijn leven lag weer aan mijn voeten hier in Almere. Dus ik heb echt heel hard moeten werken om gewoon weer een huis te hebben überhaupt. En gewoon voor mijn zoontje te zijn. Zijn vader woont nog in Ecuador. Ik was alleenstaande moeder. Dus ik heb echt alles weer opnieuw moeten opbouwen. En dat is me echt supergoed gelukt. Durf ik wel met trots te zeggen inmiddels. Zonder valse bescheidenheid. Maar dat komt juist door die daadkracht die ik ook in me heb. En dat ik denk van ja jongens, weet je, wees geen slachtoffer van het leven of van de dingen die je meemaakt of van het werk wat je hebt. Maar ga staan voor wat jij belangrijk vindt. En doe wat bij jou past. En toen ben ik ook in die tijd gaan nadenken van wat is het nou wat ik eigenlijk altijd doe? En de rode draad is echt wel gewoon om dingen die onmogelijk lijken mogelijk te maken. En om oplossingen te bieden voor ogenschijnlijke of echte problemen. Ik zat in Ecuador, ik kon niet weg. Want zijn vader moest van mijn zoontje moest tekenen om daar weg te komen. Ik heb echt 3 maanden lang ongeveer moeten smeken. Ik had geen werk meer, ik had mijn banen opgezegd. Ik zat aan de andere kant van de wereld in mijn eentje met een baby en ik kon niks. Ik had een beltje erbij neer kunnen gooien. En ik heb echt bovenaan het raam gestaan en gedacht, ik spring nu samen met mijn zoontje. Heb het uiteindelijk niet gedaan, omdat ik dacht, nee, het is mijn eer te na. Maar dat zijn wel hele cruciale momenten geweest in mijn leven. Dat ik dacht, ja, maar
dan ga je wel echt even terug tot de core.
Tot de core. En echt, ik ga nu echt voor mezelf kiezen. En ik ga de dingen doen die bij mij passen. En waar mijn talenten liggen. Waar mijn kracht ligt. En,
maar goed, dat klinkt altijd heel makkelijk. Hè? Als iemand succesvol is. En dan zeg je, oh leuk. Maar goed, geen pieken zonder dalen.
Precies.
Maar uiteindelijk, hè, want je kunt roepen, god, daar kan je een boek over schrijven. Dat heb je ook gedaan. Zoals ik online. Hè? Dat heet Ontpopt.
Ja.
Maar dat gaat ook heel erg over wat ik net even zei. Over dromen najagen. Ja. En focus op jezelf. Maar dat is toch nog wel vaak lastig voor mensen. Hè? Want het klinkt altijd zo leuk.
Ja.
Je moet dat doen. En dan zeggen mensen ook eens tegen mij, ja, maar jij doet dat. Zeg, ja, maar het is altijd vallen en opstaan. Hè?
Zeker. Het is en ook als ondernemer. Hè, de ene keer heb je heel veel werk en de andere keer is het weer wat minder. Maar het is wel basisvertrouwen hebben in jezelf. En weten dat je gewoon goed werk doet en dat je het kunt. En dat er ook weer dingen op je pad komen. Het betekent niet dat je op je stoel moet gaan zitten, maar wacht tot er iets uit de lucht komt vallen. Je moet er echt keihard voor werken. Maar het is wel geen concessies doen aan dat wat jij belangrijk vindt. En dat herken jij misschien ook wel.
Ik wou net zeggen, ik zie iemand knikken.
Het is herkenbaar en heel voelbaar wat jouw toegevoegde waarde is, vind ik. Dus ik zit wel naar het boek te kijken. Ja,
ik heb er eentje voor je meegenomen, die krijg je straks.
Oh, wat leuk. Ja, want soms voel je het wel. Ja, dat heel erg wat je beschrijft. Van ik kan het en ik sta achter mezelf. Ik sta gewoon helemaal voor wat ik doe. En soms komt die onzekerheid. En dan word je daardoor overspoeld. En ik denk als mens te groeien zelf ook. En ja, daar steeds beter in te worden. Om steeds meer gewoon in je kracht te staan.
Nou ja, ja. Dat is de truc, tussen haakjes.
Ja, precies. En ik denk dat daar... dat gaat niet vanzelf. Weet je? Dan moet je gewoon wel echt aan werken zelf. Ja. Door verschillende dingen te doen. Misschien door jouw boek te lezen. En daar echt mee aan de slag te gaan.
Ja, je krijgt nog huiswerk mee, inderdaad. Hey, nog even een paar dingen, Imke. Hè? Want ik riep ook hands-on innoveren. Dat is inderdaad wat je zegt. Je gaat gewoon echt gewoon praktisch kijken en niet naar allerlei protocollen. En je probeert het menselijk te maken eigenlijk, kun je misschien wel stellen. Ja. Maar als je kijkt naar die hele... Nou, je zegt aan het begin heel veel papier en dat kan gedigitaliseerd worden. Maar goed, dan ga je ook in één keer een rabbit hole in, zal ik maar zeggen, waar heel veel gebeurt. Ja. En dat wordt met de dag langer, zal ik maar zeggen. Daar haal je dan ook weer mensen vanuit de markt die jou helpen. Want de digitale transformatie, ik noem het al eerder, dat is een containerbegrip.
Ja.
Maar er zitten wel heel veel expertises en kennis en noem maar op in. Dat kan niet allemaal in jouw hoofdje zitten.
Nee, zeker niet. En er zijn ook veel van de organisaties waar ik voor werk, die hebben gewoon een eigen ICT-afdeling. Ze werken vaak
al. Maar dat snap je ook. Die stuur je dan ook aan. Of daar bemoei jij je ook mee. Want uiteindelijk is het natuurlijk een grote puzzel.
Ja, het is één grote puzzel. Ik ben geen informatiemanager, dus ik ben niet degene die het hele informatielandschap in kaart brengt en dan gaat kijken van oké, welke systemen werken met elkaar samen. Maar ik ben wel degene die tegen deuren aanschopt en zegt van jongens, we hebben nu 2 systemen, die kunnen allebei hetzelfde. Waarom zijn er 2? Waarom is er niet gewoon 1? Want het is A, zonde van het geld. En B, het is heel onduidelijk, wat moeten we nou waar vastleggen? Dus in die zin ook met digitaliseren is niet alleen van oké, we zetten de informatie van papier in een systeem. Maar ook kritisch kijken, waarom in dat systeem? En waarom is daarvoor gekozen? En vaak zie je, met name bij de grotere organisaties, iemand heeft een systeem aangekocht. Vervolgens kwam er iemand anders, die heeft ook een systeem aangekocht. En dan komt er weer iets anders. Oh ja, moet ook nog dat. Oh, wacht even, dat systeem van de planning wordt niet meer geüpdate. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, geen idee. En als je als buitenstaander kun je heel makkelijk die kritische vragen stellen. Omdat mensen, wat ik al eerder zei, mensen zijn een beetje vergeten van waarom ze bepaalde keuzes gemaakt. Die doen het gewoon omdat het al jaren zo gebeurt. Dus dat is echt mijn rol, om gewoon de advocaat van de duivel te spelen. En gewoon echt mensen die spiegel voor te houden.
En na 2 jaar wil je hem ook weer afgeven, want anders word je toch een stuk van het geheel.
Hey, het moet onderdeel van de organisatie worden. Ik ben er om dat wakker te schudden, maar de mensen moeten dat zelf gaan doen. Het is niet aan mij. Nee.
Als mensen dit zo horen, hè, of wat zijn dan een aantal triggers of dingen die je zou willen meegeven? Dat je zegt van, want mensen zullen vaak wel willen, maar die verzanden toch in de dagelijkse rompslomp, zal ik maar zeggen. Ja. Wat is dan een advies die je kan geven? Dat je zegt van, knip het op in stapjes of doe eens dit. Of wat zou je zeggen?
Nou, sowieso eerst kijken wat is je doel en wat is de gap. Hè? Dus waar wil je naartoe en wat is, wat is er de situatie nu en welke stappen kun je zetten om daar te komen? Maar vervolgens ook echt tijd en mensen beschikbaar maken. Want dat is wat ik zie. Ik had laatst ook bij notaris waar ik mijn buffet heb opgericht. Die had ook een of andere formulier. Ik zeg, dat kan toch ook digitaal? Ja, dat hebben we wel, maar we hebben niemand om dat te doen. Ik zeg, nou, dan bel ik je. Dus ik heb gebeld. Ja, daar hebben we nu geen tijd voor. En dat is wel wat ik heel vaak hoor. Dat er geen tijd voor is. En dat snap ik. Maar het is ook een kwestie van prioriteit. Want als je nu maar doorgroeit en doorgroeit, dan kun je straks, loop je achter jezelf aan als je je basis niet op orde hebt.
En er komt een dag en dan komt het keert er tegen je.
Je moet een stevig fundament bouwen. Anders stort je huis op een gegeven moment in. En dat zie ik heel vaak, met name van bedrijven die heel snel groeien, dat fundament niet versterkt wordt, maar dat er wel doorgebouwd wordt. En op een gegeven moment gaat dat de verkeerde kant op.
Is het nou nog zo eigenlijk, tot slot, dat als vrouw zijnde, ik vind het fantastisch dat ik heel veel vrouwen in het programma heb, maar dat je dan binnenkomt binnen een bedrijf en dat managers, die toch over het algemeen misschien nog man zijn, dat ze denken, hallo, leuk dat je komt, maar ik ben belangrijker dan jij.
Nou, daar heb ik niet zo'n last van. Want
het interesseert
me niet zoveel. Maar ik ben ook wel, ik ben heel erg van de relatie en de menskant. En ik heb jarenlang in mannenwerelden gewerkt. Dus ik heb ook wel heel veel mannelijke energie die ik heel goed in kan zetten om even duidelijk te maken hoe ik erin sta. Oh, dus dat is niet zo'n probleem.
Nee. Nou, mocht je nog eens een keer even een pittige medewerker willen hebben voor iets, dan Merel, dan weet je in ieder geval waar je die kan vinden. Even naar jou, Merel, want je had al even verteld, je zit natuurlijk in de keukenbusiness of sector, maar de focus zit op design kookplaten. Die je ontwerpt en produceert. Sowieso, hoe kom je nou weer op zo'n focus? Ik bedoel, je kunt van alles bedenken.
Ja, nee, het is echt heel random dat ik met de inductiekookplaten nu bezig ben. Ik heb in farmacie gestudeerd, dus weer een heel ander tak van sport. Ik startte met werk bij een duurzaam adviesprojectbureau. En rond 2017 kwam het helemaal op, we moeten van het gas af. Dat moet nog steeds, maar toen kwam het heel erg nieuws. Met name alle woningen en gemeenten. Dus ik kreeg even opdrachten dat we om tafel zaten met gemeente, woonbouwcoöperatie, netbeheerder, andere organisaties. En dan ging het over, oké, hoe gaan we dat doen? We moeten isoleren, ventileren, zonnepanelen, kookplaten. we moeten mensen overtuigen dat het echt moet gebeuren. Toen dacht ik, nou, het moet allemaal technisch kloppen en mensen moeten misschien overtuigd worden, maar ook gestimuleerd en verleid. Het moet gewoon ook leuk zijn, net zoals werk moet leuk zijn. Verduurzamen moet ook leuk zijn. Ja. Dus zo ben ik gaan kijken, hoe kan ik het leuk / aantrekkelijk maken? En ik hou van hele mooie dingen, dus aantrekkelijk maken kan op heel veel manieren. Maar ik dacht, kan het niet gewoon mooier? En toen kwam ik bij de inductiekookplaat en de zonnepaneel. En toen dacht ik, nou, die zijn zo lelijk. Dat kan gewoon zoveel mooier. Het is daar ingedoken. Zonnepanelen was al een Nederlands bedrijf mee bezig om ze mooi te maken, Solaris. En kookplaten dachten, nou, nah, dit is al lang bedacht. Want het is lelijk. De keuken die komt veel meer in de woonkamer. Het is gewoon je interieur en er zit er zo'n zwarte plaat in.
Ja, want ze zijn allemaal, want er zit te kijken. Het zit inderdaad, oh ja, ik heb ook een zwarte. Je krijgt een subsidie en noem maar op. Maar goed, juist. Nee. Dat kan ik wel eens een keertje gaan wijzigen natuurlijk. Maar terugkomend bij jou, qua makers. Want jullie zijn dat begonnen. Je hebt nu verschillende designs. Hè? De geprepareerde designs. Het is niet zo dat je zelf zoals een greets, dat je eigen kaart kan maken, dat je eigen design kan doen, toch?
Nee.
Oké. Okay. Maar dan zei je net al even, hè, dat jij hieraan begon. Dan ga je langs de grote partijen. De Siemens, de Siemens, weet ik veel wat. Dat zijn niet de kleinste jongens die ook in dit segment gaan. Maar hoe pak je dat dan aan? Want ja, je zegt al, je ging op bezoek en dat werd een heel lang koffiedrinken sessie.
Ja, dat waren eerst bij iets andere partijen echte producenten van echte merken die kookplaten maken. Want kijk, voordat ik bij de Symmetric langs kan gaan, moet ik wel eerst een product hebben.
En ga je bij die glasplatenboeren, zeg maar zeggen? Want je hebt zo'n merk toch, die glasplaten maken?
Ja, in een notendop. Ik dacht eerst, oké, die mooie kookplaat moet er komen. Want ik had het gefotoshopt hoe het eruit zou kunnen zien. Daar de ASN Wereldprijs mee gewonnen. Publieksprijs en tweede juryprijs. En toen kwamen aanvragen binnen. Toen moest dat product er nog komen, want het was er niet. En dan heb je twee routes. Of, nou ja, ik noem Bosch, Siemens, Atag, Miele. Je gaat het samen met een van zo'n merk doen. Dus niet echt een keukenzaak, maar echt een merk van producten. Of je gaat het zelf op de markt brengen. Nou, allebei verkend. Met die bestaande merken, dat was veel koffie drinken. En semi-concreet worden. En uiteindelijk ben ik het zelf gaan doen. En dat is wel gekomen via de glaspartij Shot Seran.
Want, ja, die heb ik ook.
Ja, precies.
Dat is alles volgens mij, toch? Zijn er meer?
Je hebt één andere Europese.
Okay. Maar dit is wel een grote jongen.
Dit is een hele grote jongen. Okay. Ja, dit is gewoon het. Ze maken voor vrijwel iedereen het glas. Mm-hmm. Die kwam ik tegen op een glasbeurs in Duitsland. Was ik altijd parallel overal met TNO inkt aan het onderzoeken. Op glaszoektocht. En op die beurs. En zij zeiden, ja, eindelijk wil iemand dit. Want wij hebben een aantal inkten. Want je moet natuurlijk een hele speciale inkt hebben. Was ik met TNO ook mee bezig. Die tegen die hitte kunnen. En tegen een beetje uitzetten, een beetje krimpen. Maar niemand wil die hebben. Want iedereen wil alleen maar zwart. En toen zei die jongen, ja, het is niet mijn afdeling, maar het is een kaartje van iemand anders. Kom ik hier langs? Nou, toen ben ik uiteindelijk, toen dat met die andere partij niet doorging, langs gegaan bij Shot Seran. Zo heette zij. Als een koningin ontvangen. 3 gangen lunchen in hun. Zo'n chic gedeelte. Ja, ze dachten, volgens mij, oké, iemand wil met. Ze hebben een kleine innovatieafdeling met kleuren en licht. En iemand wil dit nu.
Maar zij hadden dat al, maar deden er niks mee dan?
Ja, maar zij zijn geen merk. Dus zij maken glas. En ze hebben een spielerijafdeling die een beetje kan laten zien wat er mee kan. Maar die grote merken, die vinden dit gewoon niet boeiend. Want het is niche. En het is niet, gaat niet met heel veel grote getalen tegelijk. En het was een beetje half ontwikkeld. Dus uiteindelijk zochten zij gewoon iemand die dat met hun verder wilde doen.
En jij was degene die.
En ik was dat.
Maar heb je dan ook een soort van. Patent hebben zij dan. Maar bedoel, heb je dan ook een soort van exclusiviteit dan? Want als je dat dan gaat gebruiken voor verschillende designs.
Ja, op de makers.
Dan gaat dadelijk Imke ook denken: leuk.
Ja. Nou, op de makers.
Je hoort al.
Ja, kom maar op. dan blijf ik gewoon heel. Of dan blijft makers goed innoveren. Kijk, de ontwerpen van makers zijn van makers. Als nou een andere partij zegt, we willen ook een gekleurde plaat maken, dan kunnen zij uiteindelijk ook wel een gekleurde plaat maken. Maar het is zoveel meer dan een gekleurde plaat, zeg maar. Het is echt design. Ja, het is. Kijk, als ik ga geen merk noemen, maar als iemand met een plaat met rood met witte stippen komt, zeg maar, het is niet zomaar een kleurtje ergens op doen, zeg maar. Heel veel dingen zijn gemaakt, maar weinig is echt ontworpen. En makers werkt met een aantal echte ontwerpers. Die hebben gewoon Design Academy gedaan. En we maken ze zo ontzettend mooi. Dus ik ben er zelf niet zo bang voor. En tegelijkertijd kan je ook zeggen, jongens, ga het ook maar maken.
Ja, want dat is een hele markt
ook. Precies, dan de is markt het ook is een gigantisch. Ja. En nu is makers, is die markt aan het openbreken. Dus dan komen mensen ergens bij een keukenzaak. Zien ze die makers, zijn ze helemaal onder de indruk. Wow, het kan ook in een mooie tint. Maar dan is het, dan hebben ze het voor de eerste keer gezien. Zijn ze al heel ver in het keukenproces. Hebben ze al hun blad uitgezocht. Die dan misschien net niet met die makers. Dus dan... Je bent,
dat is dan wel even een drempeltje.
Het is het eerste moment dat ze het zien, omdat ze het nog niet kennen. Als je daar komt als consument en je weet al zo welke kleuren kookplaat gaat het worden, dan kom je daar heel anders binnen. En Makers is nu als enige die consument duidelijk aan het maken van die kookplaat hoeft niet een puur functioneel lelijk zwart apparaat te zijn. Alle respect voor jouw kookplaat.
Ja, ik ga gewoon naar spuiten vanmiddag.
Ja. Ja, doen.
Maar je hebt nu 4 designs. 5.
Er komt een 6e. Maar is het dan niet zo dat straks mensen, wat jij ook zegt, nu gaan ze naar de keuken, ze zoeken alles uit en als laatste de kookplaat, hè, want die moet nou eenmaal. Maar dat het straks is, welke kookplaat wil ik? En op basis daarvan bepaal ik welke kleur mijn blad wordt, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja, veel meer een combi, ja. Veel meer vanuit het geheel. Dus misschien is de kookplaat ook niet de eerste, maar je hebt een samples van bladen die je mooi vindt en je hebt frontjes die je mooi vindt en dan heb je de kookplaat. En dan kan je gaan mixen.
Kijk, en is dat ook iets wat jullie dan willen, dat je zegt van oké, we hebben de kookplaat en we gaan met een aantal keukenboeren om tafel om te zeggen van wat zou nou een keuken zijn die hierbij matcht, een soort voorbeeld.
Nou, dan ga je een soort match maken dat het aansluit op jullie. Je
een soort
draait
voorbeeldkeukens of zo. Dat zou op basis van de kookplaat een soort keuken eromheen gebouwd wordt. Ik weet
niet. Ja, nou dat gebeurt al in partijen die makers omarmen, die dat mooi vinden. Die hebben een showroom, daar staan een 10-tal keukens. En voor de nieuwe keuken, als er een keuken wordt verkocht van de showroom, komt er een nieuwe keuken. En als ze daarvoor makers gaan, dan gaan ze dat ook combineren met het blad en met de frontjes. En dan ga je inderdaad heel integraal en heel harmonische geheel, keuken, harmonisch geheel ontwerpen. En ja, als klanten dat zien, ja, dat is gewoon super gaaf. Want dan zie je in één keer heel goed het verschil wat dat doet. Omdat zo'n kookplaat, het is zo'n enorm vlak. En die keukenblokken die staan zoveel vaker in je woonkamer. Ja, dan
en het zijn ook een van de duurste dingen in je huis, hè? Ja. Mind you natuurlijk. Nog steeds. Hey, maar waarom heb jij maar tussen haakjes 6 designs? Ik bedoel, ja, ik snap dat het geen click and go is en dat je als consument dat niet kan gaan doen. Maar waar zit de moeilijkheid in, zal ik maar zeggen? Want ja, dan denk ik, jij hebt een aantal mensen waarmee je werkt die ontwerpen. Dan zou je zeggen, joh, dit is een beetje de. Want wie zijn je afnemers vooral trouwens?
Dat is nu vooral de eindconsument. Dus
ja, maar ik bedoel, het is ook, zag ik online, het is iets duurder dan mijn zwarte plaat. Ja. Maar goed, daar krijg ik ook wat voor terug. Dus ja, dat is ook een drempeltje waar je natuurlijk over moet. Maar waar zit het hem dan in? Zijn dat dan vooral door subsidies, wat ik ook had jaren geleden? Zeg je, waar zit ze dan vooral? Welk segment? Zijn dat de duurdere huizen of zijn dat toch gewoon...
Nou, middenhoog segment. Je hebt echt 2 soorten. Mensen die een keuken renoveren en mensen die voor een hele nieuwe keuken gaan. En mensen die een keuken renoveren, is makers gewoon heel erg leuk. Omdat je, dus, er moet wel jouw kleur tussen zitten. Of jouw design. Hè. Het zijn er 5 nu. Maar dan ga je keuken in één keer gewoon een enorme upgrade geven.
Pimpen.
Dan ga je je keuken pimpen. Ja, daarvoor heb ik het uiteindelijk ook bedacht. Om mensen te verleiden naar inductie over te stappen. Op gasplaat eruit, inductie erin. Je geeft je frontje andere kleur. Mooie kookplaat erin. Dus dat is 1 segment. Ja, het is toch randstedelijk nu. Waar het meest gekocht wordt. En voor de rest een beetje vlekkenplan Nederland. En ja.
Krijg je ook daarbuiten al aanvragen? Of zitten daar al concurrenten? Of?
Nee, we hebben Portugal, Duitsland, Zwitserland, België. Tuurlijk. En dat gaat om enkele platen. En dat zijn dan mensen die ergens de VT Wonen magazine hebben gelezen. Omdat ze Nederlandse vriendinnen hebben en het daar hebben gezien. Dus dat zijn uitwaaiers. Maar goed, de ambities liggen natuurlijk wel niet alleen in Nederland.
Ja, hey, even gelet ook op tijd. Maar als je dan kijkt, hè, want we vragen net van goed aan de man brengen hiervan. En je komt de keukenwinkel binnen, ja, dan zie je hem liggen. Maar ja, goed, voordat je in de winkel gaat, heb je ook al online natuurlijk tegenwoordig georiënteerd. Ik kan me voorstellen dat je met dit nieuwe verhaal eigenlijk, hè, want iedereen, ik had ook zoiets van, ja, zwart, bestaan ze in andere kleur. Die vraag was niet eens opgekomen. Ik zag het ook niet als een issue, totdat ik zag, hey, er zijn leuke designs.
Sorry.
Ik had ook wat anders kunnen doen. Maar nee, maar bedoel, dan moet je een heel tracé door. Heb je dan ook echt een hele digitale strategie? Want ik zag ook dat jullie een magazine uitgeven zelfs. Toen dacht ik, wauw, dat is ook alweer een heel hoop werk. Maar wat is een beetje jullie strategie erin? Want je moet zoveel mensen bereiken en zoveel stapjes door.
Ja, ten eerste, dat is de grote uitdaging nu van makers.
Maar zit jij vooral op Insta, ik noem maar wat heel visueel is?
Ja, dus heel concreet, we doen de socials. Insta, Facebook en ook adverteren op Google, dat we bovenaan komen. Organisch gaat het ook wel goed. Als mensen op Makers googelen, kom je bij Makers of gekleurde
kop. Hoe kom jij Makers zijn? Wat is Makers? Makers, waar staat
Makers is Manus van alles die dingen maakt.
Oké, okay, Manus van alles. Nou, je had hem ook kunnen claimen. Ja, vast liggen die handen. Nee, die ligt er. Maar oké, dus dat is een beetje... Maar het is vooral visueel, denk ik, hè, dat je moet denken van...
Ja, jij moet laten zien. En online is super voor Makers, want het... Dat is natuurlijk vooral visueel. En op Pinterest zitten natuurlijk mensen te oriënteren. Daar moet je goed zijn. Op Instagram moet je inderdaad mooi die voorbeeldkeukens laten zien. Want mensen willen wel een beetje snappen wat het dan doet in een keuken.
Het is vooral denk ik ook de bekendheid dat er een andere kleur is dan zwart. Precies, want ik heb vorig jaar mijn hele huis gerenoveerd. En zat de keuken ook bij. En inderdaad een zwarte inductiekookplaat. Ja. Want ja, dat is gewoon wat er is. Je weet het niet.
Dus dat is een nieuwe categorie. Het is gewoon een nieuwe categorie waar je
bij
stilstaat.
Ja, precies. En ook hebben we L Decoration en in de bladen komen is ook belangrijk. Mm-hmm. Met influencers samenwerken is ook belangrijk. En tegelijkertijd, Makers heeft niet een paar ton op de plank liggen om eens even lekker in marketing stoppen. Inmiddels wel een hele fan investeerder, waardoor er wat budget is en wat ruimte om daar dingen in te doen. Maar het is niet een Siemens of een ander groot bedrijf die dat gewoon met in die zin veel meer power kan doen. Maar goed, ik vind het een hele mooie uitdaging. Ik ga gewoon zorgen dat Makers over, laat zeggen, 3 jaar, dat iedereen in ieder geval weet van het bestaan. Als je een mooie kookplaat wil, dan moet je bij Makers zijn. Wil je een functionele plaat, kan je bij een van de andere merken terecht.
Hey, kan je nou nog zelf, hè, want die wat je zegt, er zijn gewoon de fabrikanten van die platen en jullie doen design. Maar ik kan me ook voorstellen, want ik heb thuis dan ook zitten zo'n boosterknop op. Nou, als je het hebt over versnelling in de energietransitie, boosterknop is natuurlijk slurpend qua elektra. Gebruik het ding nooit, maar goed, als je net zo goed weg kunnen laten. Maar kan jij ook gaan innoveren? Dat je ook zegt van, hé jongens, want je hebt tegenwoordig kookplaten die natuurlijk afzuigen. Nou goed, allemaal toeters en bellen. Maar komt dat dan. Je zegt, oh, die ga je ook doen?
Ja.
Oké, cool. Maar dat je zegt van, nou, moeten we niet dit of dit gaan doen? Want je zit nu toch wel met een lijntje richting bepaalde partijen. Dat je daarover nadenkt of zeg je, nee, dat niet onze cup of die.
Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon alle trends waar het heen gaat supergoed in de gaten moeten houden.
Waar gaat het heen? Wat zijn innovaties waarvan je zegt dat zijn wellicht voor de komende jaren toch?
Nou, wat je ziet is dat, zoals sommige bedrijven doen, dat je echt een aanrechtblad hebt. En onder dat aanrechtblad heb je spoelen. Dus dan heb je helemaal geen kookplaat meer. Maar dan kook je als het ware op je aanrecht.
Je bedoelt spoelen qua warmte?
Spoelen, ja. Het werkingsmechanisme, dat zit nu onder het glas.
Ja, dat is een paar centimeter dik. Zeg
ja,
maar.
Precies. Het glas van inductie is een paar millimeter dik.
Ja, maar daarna dan zit er zo'n... Tenminste, ik heb zo'n unit eronder zitten. Zo'n 1,5 centimeter waar het opgewarmd wordt.
Ja. Precies. Er zit zo'n bak onder met die spoelen erin. Dus dat direct onder het blad, dat vind ik een duidelijke trend. Het loopt nu tegen allemaal kinderziektes aan, maar misschien gaat het daar uiteindelijk wel meer heen. Waar ik zelf warm van loop en heel belangrijk vind, is dat we ook gaan innoveren op het gebied van duurzaamheid. En echt wat die kookplaten, die zijn gewoon einde levensduur, belanden op bij het afval. Dat keramische glas is super moeilijk te recyclen. Ja. Dus daar is ook nog een hele wereld te winnen om te zorgen dat keramische glas weer bij dat Schotse rand terecht komt. Zodat zij dat weer in het productieproces kunnen opnemen. Ja. Dus dat zit minder op functie, maar meer op duurzaamheid.
Ja. En zou je dan ook andere producten, bijvoorbeeld keukenproducten, want het is Makers Kitchen natuurlijk, ook willen pimpen, zeg maar. Net zo'n magnetron. Ik vind dat ook altijd zo'n lelijk ding. Er zit altijd vlekken op en dan moet je elke keer weer
schoonmaken. Ja, je ziet ook dat een aantal, ja, vooral die overmagnetrons, die zijn heel zichtbaar op de achtergrond. Ja, dat is heel logisch om die mee te designen. Dan is weer de optie, ga je dat als maker zelf doen of ga je een mooie samenwerking aan met de partij die dat matcht. Maar daar is nog veel in te winnen. Je ziet dat een aantal merken het ook daar meer moeite in stoppen, laat ik het zo zeggen. En dat is iets minder lelijk wordt. We blijven wel echt... Het blijven apparaten. En volgens mij is het daar de essentie dat je het ziet als meer dan een apparaat, maar ook als echt een interieurstuk. Want dat zijn het nu eenmaal, omdat die keukens in het interieur worden getrokken.
Het is vooral functioneel ontworpen. Het zijn natuurlijk techneuten die het ontworpen hebben. En nog even gelet op de tijd, nog even een paar korte dingen. Want je hebt hier in Almere de opslag en de distributie zitten voor Makers.
Ja.
Ga je niet zelf gewoon met een winkel komen, dacht ik? Want je hebt online, je kan het online shoppen, je kan in de winkel het krijgen. Maar dan denk ik, niks moois dan een goede experience.
Ja, helemaal eens. Dat moet er komen.
Ja, maar dat gaat er ook komen.
Ja, dat gaat er komen. Kijk, maken ze nu wel te zien een aantal keukenzaken. Hè? Daar kunnen mensen heen. Maar als je naar de keukenzaak gaat en het uiteindelijk bij makers koopt, dat is niet zo leuk voor de keukenzaak. Dus het is ook wel logisch om zelf een plek te hebben om het te laten zien. Ja, dat komt binnen nu een anderhalf jaar is dat er. Het blijft een zitten tussen, laat zeggen, start-up en scale-up in. Dus we moeten ook gewoon heel efficiënt met budgetten omgaan.
Hoeveel mensen heb je eigenlijk op de rol staan? Want je bent begonnen ooit, wat is het, een aantal jaren geleden. Hè? Hoeveel mensen heb je nu?
Nou, er werken ongeveer 7 mensen voor makers, waarvan 1 iemand vast in dienst.
Oké. Maar goed, dat bereidt zich steeds verder uit. Dus dat is wel lekker.
Ja.
Oké. Hey, wat is de grootste uitdaging dit jaar voor jou, jullie?
Succesvolle marktintroductie van de makers met afzuiging.
Ja, je zit heel erg na te denken, hè? Jij denkt afzuiging. Heb jij inductie trouwens of niet?
Ik heb inductie, ja.
Oké. Zwart ook, lelijk.
Zwart, lelijk. Ja. Maar we hebben een redelijk donker aanrechtblad, dus het valt niet zo heel veel. Maar
het kan mooi zijn als je zwart, ook als het meedoet met het geheel.
Ja, een beetje grijs. Maar als ik had geweten dat ik kleurtje had gehad, ik weet niet of ik het thuis door had gekregen, maar dan had ik in ieder geval op onderzoek uit geweest. Oh, ja, zeker.
Richting het einde van het programma vraag ik altijd mijn gasten waar ze zich op verheugen komende week. Nou, bij jou te beginnen, Merel, waar verheug je op?
Nou, ik ga zo voor de eerste keer met Henk, de nieuwe sales manager van Makers, gaan we samen naar 2 keukenzaken toe. Daar heb ik heel veel zin in.
Oké. Het wordt ook dan meteen een kritische blik. Hoe staat het? Waar staat het in de keukenzaak? Of?
Nou, het zijn nieuwe zaken. Dus het wordt vooral, dit is heel mooi. En als je dat ook mooi vindt, kan je het opnemen in je collectie.
Ja, een relatie weer. Okay. Wat is wat jij hebt verheugd de komende week?
De zon, want de zon gaat schijnen volgende week. Daar heb ik heel veel zin in.
Oh, je hebt een vooruitziende blik. Dat is mooi.
Ja, altijd. En ik heb morgen weer een hele leuke bijeenkomst met allemaal mede-ondernemers. En daar krijg ik altijd heel veel inspiratie van. Dus daar heb ik heel veel zin in.
Ja. Doe jij veel überhaupt ook met al die netwerkclubs die er zijn in de regio? Of valt dat nog wel
niet
mee?
Heel veel, want dat heeft ook met mijn thuissituatie te maken. Kinderen en wisseldiensten van mijn partner. Maar ik probeer wel steeds meer aan te haken, omdat ik dat echt wel heel erg leuk vind om van elkaar te leren en elkaar te versterken en werk te gunnen. Ja.
Oké, nice. Dank je hartelijk, Merel Philippard, oprichter van Makers. Makers Kitchen is eigenlijk nog steeds .nl, toch? Of is het gewoon makers.nl?
Kom.
Ook natuurlijk. Ja, internationaal meteen goed zo.
Zeker.
En Imke Heren, eigenaar van Organizers. Dank hartelijk voor het prettige gesprek.
Jij bedankt.
En, heel veel succes met alles. En,
gaat lukken.
Ja, mooi zo. Jij bedankt ook voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering. Wil je eerdere afleveringen bekijken of luisteren? Check even de ICFM-app. Het kan dan meer een techplatform of een van de streamingsdiensten. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.